Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij beginnen deze dienstgemeente met het laten zingen van Psalm 119. En daarvan vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren. Als ook vers 18. Doe mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Psalm 119, vers 17 en 18. We zingen beide versen. We stellen ons gemeente aan het begin van deze nieuwe week voor de spiegel van Gods heilige wet. Na de lezing van de wet des Heren zal gespeeld worden Psalm 48 vers 6. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. We lezen daarna Johannes 14 vers 1 tot en met vers 14. Dus na de lezing van de wet des Heren zal gespeeld worden Psalm 48 vers 6. We lezen daarna Johannes 14 vanaf vers 1 tot en met vers 14.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Johannes 14, de eerste 14 verzen. Uw hart worden niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook mocht zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. En Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Geloof gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En die niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Tot zover de schriftlezing.
Laten wij de Heere bidden, gemeente, om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, voordat wij onze gebeden mogen neerleggen aan uw voeten, mogen we eerst tot u naderen in het gebed met dankbaarheid. We zouden u tekort doen, Heere, wanneer wij onze gebeden daarmee niet zouden beginnen. Mogen u alleen al danken voor het feit dat we mogen bidden. Wie zijn wij dat we dat mogen? Dat u uzelf bekend heeft gemaakt door uw woord. Dat we dat ook krachtens onze opvoeding of op een andere wijze in de loop van ons leven hebben dat mogen leren om onze handen te vouwen, onze ogen te sluiten en ons te buigen voor u de Heere. Dat mag. Dat u dat toestaat. U bent heilig. En in uw aanwezigheid, Heere, kan geen zonde en dus ook geen zondaar bestaan. Het mag niet alleen, Heere, u roept ons ook op om te bidden. Niet één keer in de week op zondag wanneer we samenkomen als gemeente. Maar er staat zwart op wit in uw woord, zoek dagelijks mijn aangezicht. En ook wanneer wij 's avonds of 's nachts de slaap niet kunnen vatten, dan roept u ons op om in de weg van de geweden 's nachts tot u te naderen in het gebed. We mogen tot u bidden, Heere, zonder woorden. Omdat u in uw woord laat merken dat u zelfs een zucht begrijpt en verstaat. Sla elke zucht mijn hart ontgleden. Ootmoedig ga, schenk mij het genot van uw heil, mijn koning en mijn God. U verstaat ook woordeloze gebeden. Neem onze ogen opheffen tot u die in de hemel zit. Zonder woorden genade van u te verlangen en te bidden. U begrijpt het ook, Heere, wanneer wij niet weten hoe wij moeten bidden. Daarom tot u naderen met die vraag. Heere, leer ons bidden. U stuurt ons dan niet weg. U wordt dan niet boos. Maar u neemt de tijd daarvoor. Een leven lang om ons te leren bidden. En elke keer weer opnieuw, Heere, leert u dat de grondtoon van het gebed ootmoed en verwondering is. Hoe bent u daarin niet alleen geduldig, Heere, maar wat toont u daarin ook uw wijsheid? Dat u ondanks de wisselingen van ons leven, de wisseling van vreugde en dankbaarheid, van moeite en zorg, iedere keer weer weet terug te brengen tot de kern van het leven. Om te staan en te buigen en te knielen als mens voor uw aangezicht in het besef dat we in alle dingen afhankelijk zijn van u. U zijn er ook in het midden van de gemeente, Heer, of thuis die met ons meeluisteren of op een andere plaats met ons verbonden zijn, jongeren en ouderen die nog niet bidden. Het is een wonder, Heere, dat wij in deze dienst als gemeente mogen bidden voor hen. En wij vragen u, wilt u hen in hun hart grijpen, met kracht door uw geest, onwederstandelijk, opdat al het verzet, de onverschilligheid, lauwheid, de kilheid die regeert en giert door hun hart en door hun leven, door uw hand genadiglijk wordt weggenomen. Heere, maak hun hart verbroken. Leer hen buigen voor u, de koning der koningen. En geef dat zij vanuit het dal van ootmoed leren bidden tot u, de koning van hun leven. Om u te erkennen, om u te belijden, om tevens ook tot u te smeken, om genade en vergeving. En in het bijzonder, Heer, om de gave van uw geest, de geest der genade en der gebeden. We hebben uw geest niet alleen nodig, Heer, om u ootmoedig te danken voor wie u bent, ondanks wie wij zijn, hebben we uw geest ook nodig om u te bidden. We bidden u boven alles, wilt u met ons zijn. Als wij samen zijn gekomen rondom uw woord, geef dat deze dienst in alle opzichten mag beantwoorden aan uw eer. Dat u centraal staat, zowel in onze gebeden, in ons zingen, de verkondiging van uw woord en in het overdenken van de schrift in deze dag die voor ons ligt. Bewaar ons voor wie we zijn in onszelf. En dat bidden we ook, Heere, wanneer we niet vreemd zijn van het werk van u. U moet iedere keer weer de trots, de hoogmoed en het egoïsme in ons hart onder uw woord brengen en dat tuchtigen. We vragen u daarom, wilt u zelf uw alwetendheid ook tonen en geven dat onder de verkondiging van het woord, uw woord zo'n beslag legt op ons leven, dat we u daarin herkennen voor wie u bent. Maar ook door de schriften, Heere, geleid en regeerd willen worden. Gedenk ons, u weet ook hoe wij vanmorgen hier zijn, of thuis of op een andere plaats met ons meeluisteren. Heere, ondanks dat we het wellicht geprobeerd hebben, het is ons niet gelukt om de zorgen van het dagelijks leven, andere moeite, verdriet en pijn achter te laten, thuis te laten of bij het binnengaan van de kerk, ook te laten liggen hier in de hal van de kerk. We nemen het mee, het is een onderdeel van ons leven. Het tekent ons ook op dit moment, zoals wij zijn en staan en zitten voor uw aangezicht. Maar geef dat we mogen ondervinden, Heere, dat u een alwetend God bent. En dat we in de weg van de psalmen, van de gebeden, maar ook onder de verkondiging van uw woord, alle moeite en zorg af mogen wentelen op u. Uw hand is uitgestrekt. En we bidden u daarom, Heere, ontneem van ons alles wat ons te neerdrukt en draag ons van onder uw eeuwige armen. Bevestig uw werk, zo wij u mogen kennen, of begin uw werk, ook heel concreet in ons dagelijks leven. We bidden u heel in het bijzonder, Heere, voor de weduwe, de weduwnaars, voor ouders die één of meerdere kinderen op jonge leeftijd moesten terugleggen in uw hand, voor kinderen die één of bij de ouders missen, voor gezinsleden die een broertje of een zusje op jonge leeftijd moesten begraven. We bidden u, Heere, voor gebroken gezinnen, voor kinderen die beschadigd zijn geraakt door de thuissituatie. Geen kinderen die opgroeien in een gezin waar ze omringd worden met liefde, zorg en geborgenheid, en juist om die reden des te meer hun eigen vader, moeder of ouders missen. We bidden u voor grootouders die één of meerdere kinderen of kleinkinderen moesten begraven. Om de steun van onder uw eeuwige armen. Wees hen een God van nabij. Heer, wij zijn samengekomen rondom uw woord. En wij vragen u, geef dat we in heel onze houding ook mogen laten zien en erkennen dat u spreekt tot ons. Dat uw woord met ootmoed, eerbied, kinderlijk ontzag in ons hart wordt ontvangen en wordt gedragen. We kunnen dat niet maken, maar u wilt dat wel geven. Daarom bidden we, Heere, kom uw belofte te na. Verheerlijk uzelf. En wilt u zo in rijke mate in ons midden wonen en werken. Hoor ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de prediking. Psalm 25. En daarvan vers 2. Heere, ai maak mij uw weeg. Door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen en waarin gij uw treden wendt. Als ook vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, vers 2 en 6. Het amen van de predikinggemeente zal gespeeld worden, Psalm 139, vers 14, doorgrond. Men ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer beproef, men zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, en doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Psalm 139, vers 14 wordt gespeeld na het amen van de prediking. Gods woord wordt vanmorgen verkondigd vanuit Johannes 14, vers 6. Vier woorden die staan in vers 6 van Johannes 14. Ik ben de weg. Dat zijn de tekstwoorden voor de prediking van vanmorgen. Ik ben de weg. Christus de weg. Let allereerst op één, dat hij de weg is. Hij is de weg. In de tweede plaats, hij is Gods weg. En in de derde plaats, hij is onze weg. Hij is de weg, hij is Gods weg en hij is onze weg. Ik kan me niet voorstellen, gemeente, dat iemand onder ons vanmorgen met zijn neus op de grond naar de kerk is gegaan. Lopend. Of wanneer je onderweg op je fiets, op de auto, alleen maar gelet hebt op de weg en niet vooruitkeek. Ik denk dat niemand onder ons er ook stil heeft bij gestaan toen de deur achter je werd dichtgedaan, dat je op weg ging. Je had maar één doel voor ogen en dat was hier in de Jeruzalemstraat op tijd arriveren. Misschien moest je ook wel even aangemaand worden door je vader of door je moeder dat je nu echt moest opschieten, want anders zou je te laat in de kerk komen. En zonder te realiseren hoe je hier gekomen bent, stapt je hier binnen en mocht je je plaats innemen in de kerk. We worden er pas van bewust, gemeente, wat een weg is, op het moment dat een weg wordt opengebroken. Of wanneer we plotseling onderweg op een wegversperring stuiten. Brug, zoals we dat in de achterliggende weken verschillende keren hebben meegemaakt hier in Nederland. Een brug die het niet meer open of dicht kan vanwege de warmte. Of omdat er in dit weekend weer gewerkt wordt aan de weg. Dan pas ga je de vraag stellen, welke weg zullen we nemen? Om toch onze bestemming te kunnen bereiken. Wat is dat eigenlijk, een weg? Een weg is iets wat we eigenlijk gebruiken zonder bij na te denken, terwijl we de weg zelf niet kunnen missen. Onmisbaar. Stel je nou eens voor dat er geen weg liep van jouw huis naar de kerk. Hoe was je dan hier gekomen? Of, en verschillende onder ons hebben dat wel eens een keer meegemaakt, in een strenge wind, wanneer het geijzeld heeft. De weg veranderd is in een ijsbaan, het spek glad is geworden. Dat je misschien met pijn in je hart wel moet beslissen, we kunnen vanmorgen niet naar de kerk gaan omdat het te gevaarlijk is. Er wordt zelfs voor gewaarschuwd en we mogen onszelf ook niet in verzoeking brengen. Dan pas realiseren we ons hoe onmisbaar die weg is. Een weg is geen doel op zichzelf. Wij rijden niet de weg op om aan door te blijven rijden. En we zien wel ergens waar we dan uit gaan komen. Nee, de weg brengt ons van A naar B. Maar om in B te komen, hebben we die weg wel nodig. Want dat is eigenlijk ook het voorbeeld wat de Heer Jezus gebruikt. De tekstwoorden die we vanmorgen horen. Ik ben de weg. Een heel eenvoudig, alledaags voorbeeld. Een voorbeeld dat ook in alle tijden gebruikt kon worden. Niet alleen hier op dit moment in Johannes 14, wanneer de Heer Jezus samen met zijn discipelen in de opperzaal in Jeruzalem is. Om daar met hun het laatste Pascha mee te maken en ook te leiden. Hij is de grote gastheer. Maar ook in 2020... weet iedereen zonder uitleg wat een weg is. Niet alleen in Nederland, ook in Rusland, Chili, Australië. En ik wil vanmorgen maar heel eenvoudig deze lijn naar jou en naar mij trekken. Is dat geen teken, gemeente, van Gods opzoekende zondaarsliefde? Dat de Heere hele eenvoudige voorbeelden gebruikt om aan de hand daarvan uit te leggen wie Hij is en hoe Hij werkt. Sommige preken zijn moeilijk. Tenminste, dan heb ik het over mijn preken. En dat ligt vaak ook aan mij. Maar vanmorgen hoeft niemand zich te verontschuldigen met de opmerking: ik vond het te moeilijk. Alleen al de woorden: ik ben de weg. Kind vanmorgen in de kerk kan het begrijpen. Als jij zo meteen uit de kerk in de auto stapt, dan kun je onderweg meteen nadenken over de tekst van vanmorgen. Op de weg die jou thuis brengt. Ik ben de weg. Hoe komt de Heer Jezus bij dit alledaagse voorbeeld? Wel, dat heeft ook alles te maken met het gesprek dat ontstaan is aan de avondmaalstafel. Het is eigenlijk ook een heel bewogen moment. De opmerking van de zaligmaker sloeg in als een bom. Het hele rustige tafereel op die late avond. 13 mannen die daar bijeen zijn rondom 1 grote lange tafel. Allemaal liggen ze op een bank. Ze kijken naar hun meester en hun heiland. Ze voelen het al een tijd aan. De Heer Jezus heeft dat ook verschillende keren aangekondigd, dat Hij heen zou gaan om te gaan lijden en te gaan sterven. Meer dan eens heeft Hij dat gezegd in de kleine kring van zijn discipelen. En op de momenten dat de zaligmaker die woorden uitsprak, gaf dat verwarring en soms ook verdeeldheid. Maar wanneer die woorden waren weggeëbd die de Heer Jezus had uitgesproken: ik ga heen naar Jeruzalem en al daar zal ik gekruisigd worden, al daar zal ik sterven, maar ook op de derde dag zal ik opstaan. Als de verwarring een beetje weer was gaan liggen, gingen de discipelen verder met hun eigen ding. Dat betekende onder andere dat ze druk in de weer waren met het verdelen van de ministersposten. Omdat ze voor hun ogen al zagen gebeuren dat hun meester straks op de troon van David zal gaan zitten. De macht zal bevestigen in Israël. En natuurlijk waren daarvoor voor hun ook prachtige banen weggelegd. En al discussierend op de weg naar Jeruzalem, naar het kruis, maakten ze zich druk om de vraag wie van hen de meester zou zijn. Heb jij ook zo last van hoogmoed? Van trots? Van egoïsme? Notabene onderweg volgend Christus naar Golgotha bloeit de hoogmoed op. Heer Jezus heeft zijn discipelen ontvangen als gasten aan de tafel. Je stelt je dat gewoon zo voor, zo'n hele rustige avond. Het wordt snel donker in Jeruzalem. Kaarsen gaan aan, de olielampen branden. Een vredig tafereel. En alles staat ook in het teken van het paaslam. En zomaar als vanuit het niets zegt de Heer Jezus dat één van hen hem zal verraden. De laatste woorden van hoofdstuk 12. De een kijkt de ander aan. Er ontstaat verwarring. En het is dat moment dat de Heer Jezus ook aangrijpt. Door te zeggen: uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder terug en zal u brengen daar waar ik ben. En dan is de verwarring compleet. De discipelen begrijpen dat de Heer Jezus in die uitdrukking zijn afscheid aankondigt. Eerst al dat aangrijpende moment dat één van hen hem zal verraden. En dan vervolgens het afscheid van de Heer Jezus. Thomas namens hen allen begint dan vragen te stellen. Laten we dat maar even lezen. Vers 5. Heren, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Wij weten het niet. Eigenlijk zegt hij, wij weten niet eens waar u het over hebt. Wat bedoelt u? In de voorbereiding voor de preekgemeente heeft deze opmerking mij diep geraakt. Notabene een van Jezus' discipelen. 3 jaar lang privéonderwijs gehad. Ze stonden met hun neus overal bovenop. Ze zagen hoe de zaligmaker wonderen deed. Meer dan eens werden ze door hem apart genomen. Kregen ze nader onderwijs. Ging de Heer Jezus dieper in op de stof die hij in die dag aan de orde had gesteld. Een gelijkenis. De uitleg daarvan werd aan de scharen onthouden. Maar de Heer Jezus legde die gelijkenis, de betekenis daar wel uit aan zijn discipelen. Ze hebben de zaligmaker niet alleen horen preken en wonderen zien verrichten. Ze hebben hem ook vaak de eenzaamheid zien opzoeken. Om naar zijn knieën te buigen. Te bidden tot God. Wanneer u, jij of ik alleen bidden. En dat doe je toch? Als je vanmorgen hier in de kerk zit en je kent geen gebed, dan ken je God niet. Ik zou ook niet weten wat voor zin jouw leven dan heeft. Als je niet weet wat bidden is, waar leef jij dan voor? En waar ben jij als je sterft? En die vraag kun je zelf wel beantwoorden. Iemand die niet bidt, gaat naar de hel. Die gaat verloren. Er is geen twijfel over. Als je niet weet wat je handen vouwen betekent, weet je ook straks niet waarom je ze moet uitstrekken in aanbidding. Maar deze discipelen na 3 jaar privéonderwijs, en dat trof mijn gemeente, mogen zeggen, we weten het niet. Hun meester wordt dan niet boos. Slaat niet met de vuist op tafel en roept het uit, weten jullie het dan nog niet? Zo vaak uitgelegd. Zoveel dingen gezien. Zulke krachtige tekenen ontmoet en aanschouwd. Nou ben ik bijna aan het einde van mijn omwandeling op aarde. Ik ben nog maar een paar dagen onder u. En we komen niet verder dan de opmerking. We weten het niet. U die de Heere vreest. Dit is nu onze meester. Tegen hem mogen we het zeggen. We weten het niet. Wilt u het nog een keer uitleggen? Ik denk dat dit een van de meest genegeerde aspecten van Christus' liefde is. Zijn geduld. Bij het woord liefde hebben wij een heel ander beeld. Zeker als het gaat om Gods liefde en Christus liefde. Dan zoeken we meteen de hoogtepunten, de hoogtemomenten op. Een moment aan de avondmaalstafel. Of onder de prediking van het woord, wanneer de Heer kennelijk ook overkomt. En we zijn nabijheid mogen ondervinden. Maar bent u wel eens verbroken geraakt onder Christus geduld? Dat je weer opnieuw je knieën mocht buigen, je handen mocht vouwen en niet verder kwam dan deze opmerking, Heer, ik weet het niet meer. Ik weet niet meer wie u bent. Ik weet niet meer hoe u werkt. Ik weet het ook niet meer of u wel of niet in mijn leven begonnen bent. Ik weet niet wat u bedoelt. Ik loop dagen rond met een tekst, maar ik weet niet hoe ik die moet toepassen. Ik weet het niet. En dat hij dan gaat spreken. En nota bene een van de meest eenvoudige voorbeelden gaat gebruiken om het weer opnieuw uit te leggen. Ik ben de weg. Die opmerking sluit dus aan, gemeente, bij de vraag van Thomas. En in die vraag beleidt Thomas een onkunde. De Heer Jezus daalt af op het niveau van een discipel die het niet meer weet. En gebruikt daarvoor dit voorbeeld. En toch, gemeente, is er wat aan de hand met dit voorbeeld. Wanneer wij het hebben over een weg, en zo begon ik ook mijn preek, dan denken wij meteen aan de weg die ons van A naar B brengt. En in zekere zin is dat ook waar, ook hier in dit gedeelte. De Heer Jezus gaat van hun naar zijn Vader. Dat is de weg. En hij komt weer terug van de Vader tot hun, opdat hij hen zal brengen daar waar hij en de Vader is. De weg. Maar het is ook de zaligmaker die heel nadrukkelijk duidelijk maakt dat hij de enige weg is. Laat het maar even lezen, gemeente, onze tekstwoorden. Staat in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan concretiseert, dan maakt de Heer Jezus het nog een keer extra duidelijk. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als ik die woorden zo op mezelf laat inwerken, gemeente. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan komt hierin in de eerste plaats naar voren de eenvoud, de eenduidigheid van Christus' liefde. Laat ik een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken wat ik bedoel. Onder ons zijn er in de achterliggende weken vermoedelijk ook mensen op vakantie gegaan. U stond in de achterliggende maanden voor de vraag, gaan we nou wel, gaan we nou niet? Uiteindelijk heeft u toch de beslissing genomen om te gaan. U bent net teruggekomen. En als we ergens in de vreemde zijn, dan zijn we aangewezen op allerlei hulpmiddelen. In onze tijd een TomTom of een navigatiesysteem of Google Maps, u gebruikt dat op uw mobiel. Maar dan kan het wel eens gebeuren, zeker in het buitenland, dat opeens die hulpmiddelen je in de steek laten. Kaart is niet up-to-date. Er is onverwachts een wijziging in de verkeerssituatie. En dan kijk je natuurlijk als eerste naar je navigatie. Typ het adres opnieuw in. En je krijgt zomaar 2, 3 verschillende routes. Route A, route B, route C. En zat je nou maar alleen in de auto, dan kon je zelf die keus maken. Maar je bent met het gezin, en de een roept A, en de andere C, en een derde B. En dan sta je op de weg, stil. Welke kant gaan we nu op? Maar gemeente, de Heer is zo wijs, omdat hij weet dat wij zo onnozel zijn. Dat hij ons niet de gelegenheid geeft om te kiezen tussen A, B of C. Ik ben de weg. Er is maar één weg tot het leven. Dat is Christus. En alles buiten Christus leidt tot de dood. Ik ben de weg. Niemand anders. Maar ook niets anders. Geen andere persoon. Maar ook geen andere weg. Mag ik die vraag eens in alle eenvoud leggen aan uw hart? Kent u hem? De Heer Jezus Christus. Ik begin vanmorgen niet met de vraag, hoe heeft u hem leren kennen? Dat zien we straks. Ik begin eigenlijk met de kernvraag. Kent u Christus? Weet hij u wie hij voor u is geworden? Kent u vanuit uw eigen leven de betekenis van dat voorbeeld? Ik ben de weg. En weet u ook de kracht van die radicaliteit? Niemand komt tot de Vader dat door mij. Dat hij alles is. Omdat buiten hem niets is. Het evangelie vraagt vanmorgen niet in de eerste plaats aan u. Wat voor weg heeft u afgelegd om God te leren kennen? Het evangelie vraagt vanmorgen allereerst aan u. Wat dunkt u van de Christus als de weg, de waarheid en het leven? Zalig maken doet dat niet alleen gemeenten om ons gemakkelijk te maken. Wij hoeven niet te kiezen. Hij plaatst ons voor de keus. Alles. Ik ben de weg. Of niets. Realiseer jij wat er vanmorgen gebeurt in je leven? Al zou je vanmorgen voor het eerst in je leven het evangelie horen. Dan heb je nu al genoeg gehoord. Ik ben de weg. Al zou je ervoor kiezen om na de dienst van vandaag de wereld in te gaan. God staat in zijn recht om je verloren te laten gaan. Omdat je het evangelie gehoord hebt. Ik, Christus Jezus, ben de weg. Misschien zit er wel een jongere vanmorgen in de kerk die dan bij zichzelf denkt, nou dominee, ik zit hier mijn tijd uit. Nog even en ik ben weg. Zie je dat dan vanmorgen als een liefdesbrief van de zaligmaker op het kruispunt van je leven. Wanneer hij tegen jou zegt, ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de weg. Hij is ook Gods weg. Dat is het tweede punt. Om dat punt gemeenten ook uit te kunnen leggen, moeten we ook kijken naar de omgeving waarin de Heer Jezus deze woorden uitspreekt. Dat geldt trouwens niet alleen voor deze zogenaamde ik ben uitspraak, waarvan er 7 zijn in het evangelie van Johannes. Ik noemde zomaar willekeurige paar. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het brood des levens. Maar als je die opmerkingen, die uitspraken van de zaligmaker binnen het verband leest, dan zie je dat er altijd een aanleiding is om zo'n uitspraak te doen. Denk aan de woorden, ik ben de opstanding en het leven. Die woorden klonken niet op de bruiloft te Kana. Maar alles bruiste van vreugd. Waar Christus het eerste teken deed, aldus Johannes. Maar die woorden, ik ben de opstanding en het leven, klonk in de schaduw van de dood. Toen de zaligmaker stond bij het gesloten graf van Lazarus. En enige momenten daarna Lazarus terugriep uit de dood. Het teken dat hij toen verrichtte, onderstreepte de betrouwbaarheid van die woorden. Ik ben de opstanding en het leven. Als bewijs dat hij het is, riep hij Lazarus terug. Lazarus, kom uit! En Lazarus kwam uit. Het waren dus geen loze woorden. Het was Gods woord. Ik ben de opstanding en het leven. Het geldt ook voor die gelijkenis die de Heer Jezus uitspreekt over de goede herder. Schapen horen zijn stem. Binnen dat verband klinken die woorden. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur. Niemand komt door die deur. En in de grazige weide. Dan alleen door mij. Dat geldt ook hier, gemeente. De opmerking in ben de weg sluit niet alleen aan op de vraag van Thomas. Heren, wat is die weg precies en waar gaat die weg naartoe? Maar heeft ook alles te maken met de omgeving waarin de Heer Jezus op dit moment het gesprek met zijn discipelen voert. Ik stipte dat aan het begin van de preek al aan. Het is niet zomaar een avond, een zomerse avond ergens in Israël. Het is een van de belangrijkste avonden van het Joodse jaar. Het is Pascha. De avond die begint met de vraag, waarom is deze avond anders dan andere avonden? En dan begint de gastheer vervolgens te vertellen waarom die avond zo bijzonder is. Want op deze avond gedenken we de weg die Israël heeft afgelegd vanuit het slavenhuis van Egypte naar het beloofde land Kanaan. En al vertellend aan die tafel wordt vervolgens het Pascha gevierd. De eerste keer wordt het brood gebroken en in die schaal met bittere saus gedompeld, zodat iedereen proeft, ondervindt, hoe bitter het was in Egypte. Volgende moment maakt duidelijk hoe God gezorgd heeft onderweg in de woestijn, 40 jaar lang, tussen Egypte en het beloofde land Kanaan. En aan het einde van de avond, met de laatste gang van brood en beker, breekt de vreugde los. De weg is afgelegd. We zijn nu in het beloofde land. God laat ons leven en delen in de vrijheid die begrensd wordt door zijn liefde en door zijn zorg. Ik ben de weg. Het zijn woorden die meer dan eens gesproken hebben, geklonken hebben in het Oude Testament. De profeten op terug hebben gegrepen. Denk aan een van de bekendste gedeelten in het Oude Testament, Jesaja 40. De profeet namens de Heere zegt, bereid de weg des Heren. Maak recht voor onze God een vlak veld. Waarom? Omdat de Heere zijn volk zal leiden door dat vlakke veld. Ja, dat ook. Maar wanneer begon die weg eigenlijk in Egypte? Begon die weg op het moment dat Israël in de nood van slavernij en onder die ijzeren vuist van de farao ging roepen en wenen tot God? Was dat het moment? Dat het volk bij zichzelf begon te bedenken, wij willen hier weg. We houden het hier niet meer uit. Dit betekent onze gewisse dood, onze gewisse ondergang. En als we uiteindelijk geen andere uitweg meer zochten en vonden dan alleen naar boven en daarom tot God gingen roepen vanuit hun nood. En toen opende God een weg. Dan ben ik dankbaar, gemeente, dat de weg niet onze weg is. En waarom zeg ik dat? Omdat nood helaas niet leert bidden tot God. Als God zelf niet eerst voor die nood belofte geeft om te bidden. We sterven nog liever zonder God. Met behoud van onszelf. Dan dat we buigen voor de Heere en onszelf verliezen aan Hem. Wanneer begon die weg in Egypte? Die begon al eeuwen daarvoor. Toen de Heere beloofd had aan Abraham dat uit hem een groot volk zal zijn ontstaan. En hij met een paar woorden duidelijk maakte aan Abraham en later ook aan Jacob. Dat zijn nakomelingen gedurende meer dan 400 jaar in een vreemd land zouden verkeren. Maar dat God zou gedenken aan zijn verbond en aan zijn belofte. Dat was de reden. Waarom toen er in Egypte nog geen vuiltje aan de lucht was. De Heere al aan het werk was. En Mozes op een voor ons onbegrijpelijke manier weghaalde uit Egypte om hem te vormen in die woestijn. Zodat hij straks het volk zou leiden door de woestijn onderweg naar het beloofde land Canaan. Heel die paaschamaaltijd, die tafel die daar staat opgericht, getuigt daarvan. Niet in de eerste plaats van de weg die Israël af heeft geleid naar het beloofde land. Maar van de weg die begon in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Die God moest afleggen om bij Israël te kunnen komen. Wat bewoog hem? Om het meest verachte volk op te zoeken in die misère. Wat beweegt God vanmorgen? Om op zoek te zijn naar u en naar jou. Daarvoor heeft hij redenen genomen toch uit zichzelf? Jij was vanmorgen misschien niet uit je bed te branden. Toch komt de Heere vanmorgen naar je. Met diezelfde liefde en betrokkenheid. Als dat hij hier toont in Johannes 14. En hij zegt het tegen je. Ik ben de weg. Waarom doet God dit? Omdat hij God is. Omdat hij dat wil. Omdat hij niet wil dat jij verloren gaat. Daarom confronteert hij jou vanmorgen met wie hij is. Ik ben de weg. Die paaschamaaltijd stond niet centraal de weg die Israël heeft afgelegd. Maar de God van Israël. En wanneer de zaligmaker deze woorden uitspreekt, stelt u het zichzelf voor even voor, zo'n lange tafel, lichtbanken daaraan, aan het hoofd de gastheer, in deze situatie is dat de Heere Jezus. Ene hand onder het hoofd de gebruikelijke aanlichtwijze om de andere hand vrij te hebben en de dingen te kunnen pakken of te ontvangen. Maar allemaal keken ze dezelfde kant op. De gasten naar de gastheer en de gastheer naar de gasten. En in het midden van die grote tafel, er was geen lege ruimte, daar lag het lam. Geslacht en gebraden. Hadden Jezus' discipelen oog voor het lam? Voor de heerlijke betekenis van dat lam? Keken ze door het lam naar de gastheer, van wie de voorloper jaren daarvoor al had gezegd, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En ze keken naar elkaar, wie van ons zal hem verraden. En als ik die vraag goed lees, gemeente, helaas wordt dat niet zo altijd uitgelegd. Sommigen zeggen dat die vraag vanuit de ootmoed wordt gesteld. Ik heb het vroeger ook gedacht. En dat ze niet van zichzelf kunnen bedenken dat ze daartoe in staat zijn. Hem verraden. Maar een keer een aandachtige lezing in het Lucas-evangelie maakte duidelijk dat die lezing niet klopt. De verwarring over de vraag wie van hen zal verraden, gaat in Lucas meteen over in de vraag wie van hen de meeste zal zijn. Ze kunnen het wel van een ander bedenken. Petrus zou denken, Johannes zou dat wel kunnen. En Johannes zou denken, Thomas, die acht ik daartoe in staat. Maar wie de meeste is, de belangrijkste, dat ben ik natuurlijk. helemaal van de weg. Aan de avondmaalstafel. Zou je met zo'n houding, met zo'n geestelijke inslag, oog hebben voor het lam? Dan zie je hem daar liggen. Met hoofd. Hand onder zijn hoofd. Overziet die hele tafel. Als hij de woorden uitspreekt. Ik ben de weg. Dan moet hij om die discipelen aan te kunnen kijken. Over het lam heen kijken. En dat lam zegt. Dit is de weg. De weg van lijden. De weg van sterven. De weg van buigen onder Gods recht. De weg van verbrijzeld worden. De weg van veracht worden. De weg van vernedering. De weg van schuld overname. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Wat is hij schoon, hè? Wat is zijn liefde eenzijdig? De bron van die liefde? Dan stuiten we op de grenzen, gemeente, van ons voorstellingsvermogen. Dan moet ik eigenlijk alleen maar denken aan waarmee Johannes begint. In de beginnen was het woord. Het woord was bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding dat niet gemaakt is. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Daar woont hij. Tussen 12 discipelen. Onder hen. En hij ziet dat lam. Wij zien hem als we de Heer mogen kennen. Hem daar liggen. Vol van genade. En vol van waarheid. Hij is de weg. Hij is Gods weg. In hem komt God tot ons. Hoe wordt hij ons weg? Dat is het derde punt. De weg. Gods weg. Onze weg. Mag ik even een stap naar achteren doen? En zal maar even de vraag stellen. Vind jij die volgorde ook niet vertroostend? Hij is de weg. Hij is Gods weg. En dan pas de vraag. Hoe wordt hij nou onze weg? Wat ik bedoel te zeggen is dit, gemeente. En snijdt ook in mijn eigen vlees. Wij draaien de volgorde vaak om, of niet? Beginnen we bij onszelf. Hoe wordt hij mijn borg? Mijn zaligmaker? Dat is op zich een hele legitieme vraag. Het is alleen wel de vraag op welk moment stel je die vraag. Begin je eerst bij God? Bij Gods eer? Bij Gods welbehagen, bij Gods onbegrijpelijke liefde, begin je bij Christus, vol van genade, vol van waarheid, bij zijn betrouwbaarheid, bij zijn gewilligheid, bij zijn schoonheid, bij zijn gepastheid, bij zijn dierbaarheid. En dan pas bij jezelf. En is dat wel even een moment om stil te worden. U die meent van uzelf dat u op dit moment zo ernstig bezig bent met de dingen van de Heere. terwijl je voorbij gaat aan Gods eer. Wie bedoel je dan eigenlijk? Ook met die ogenschijnlijk legitieme, serieuze vraag. Hoe leer ik de Heere kennen? Het ware geloof begint bij God en eindigt in God. En stelt God centraal. Dat kan toch ook niet anders daar aan die avondmaalstafel? Want wie zit er daaraan? Wel, om dat te illustreren, gemeente, wil ik even met u teruggaan naar het moment. Dat de Heer Jezus met de meeste van zijn discipelen daar arriveert in de opperzaal. Een paar heeft hij vooruitgestuurd met de opdracht om die opperzaal klaar te maken. Ze hebben alles ook voorbereid, de tafel gedekt, de schalen op de tafel geplaatst, het brood erop, de kruiden toebereid, de kannen met wijn staan daar klaar, de lichtbanken zijn aangeschoven. En dan arriveert de Heer Jezus met de overige discipelen in die opperzaal. En als je het niet zou weten, maar u en ik weten het, als je het niet zou weten, dan zou het je niet eens zijn opgevallen. De deur gaat open, de eerste discipelen komen binnen, druk pratend met elkaar, kijken zo even in één oogopslag die zaal in, staat alles op zijn plek, is alles in orde. En terwijl ze met elkaar verder praten, gaat de een op die ene lichtbank liggen en op de andere op een andere lichtbank. Volgende komt heel stilletjes binnen, schuifelt wat heen en weer en neemt dan stilletjes zijn plek in. Er is er ook eentje die misschien even stilstaat. En op zijn gezicht merk je iets van verlegenheid. Maar ook hij zegt niets en gaat zitten. Af en toe kijkt men elkaar met schuine ogen aan. En dan wordt het stil. Niet om te bidden. Maar wie staat er nu op? Doet zijn kleed af. Pakt een schaal met water. Waar is die slaaf? Die dienaar? Hebben ze hem vergeten? Om erbij te halen. En voordat ze kunnen ingrijpen, staat de gastheer op. Legt de zaligmaker zijn kleed af, omgort zich als een slaaf, pakt water en doeken en buigt. En gaat de voeten wassen. Van allemaal. Van Thomas. Van Jacobus. Maar ook van Judas. Was de voeten van Judas Iscariot. Komt met Petrus aan, die probeert zichzelf nog te redden en te zeggen, Heere, dat gaat niet gebeuren. Dat doe ik zelf wel. Maar de zaligmaker zegt, Petrus, als ik hier niet was, dan heb je geen deel aan mij. Hier begint het antwoord op de vraag, hoe wordt Christus onze weg? Daarvoor hoeft u geen weg af te leggen om bij de zaligmaker te komen. Hij staat op van de zitplaats, gereserveerd voor de gastheer. En wordt onder deze 12 mannen een slaaf. Ik ben in het midden van u. Als een die dient. Trek de lijn van morgen meteen door, gemeente. Dat is ten diepste ook het karakter van de bediening van de verzoening. Dan is Christus onder de verkondiging van het woord in het midden van de gemeente. Als een die dient. Kijk even met je terug naar vorige week zondag. Heb je hem toen ook zo gezien? Gestalte die opstond, die boog, die waste, op zoek naar zondaar, hier in Rotterdam-Kralingen. Hij waste ook de voeten van u, die vreemd is aan hem. Hij waste de voeten van de meest onverschillige zondaar hier in Rotterdam-Kralingen. Hij waste de voeten van de meest verstokte zondaar. 60 jaar misschien al uw voeten gewassen onder de verkondiging van het woord. En hij deed het weer. Hij waste de voeten van u vorige week, terwijl je in de achterliggende dagen met je voeten geweest bent op een plaats waar je God niet kan ontmoeten. Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen, dat vind ik wel heel snel gaan. Als u vanmorgen zou zeggen, hij waste de voeten van Petrus en Johannes en Thomas, dan had ik dat kunnen begrijpen, want dan waren kinderen van God. Maar is het je ook opgevallen in het Johannes-evangelie dat de zaligmaker knielt bij Judas? En ook zijn voeten wast. Dat is geen toneelspel. Dat is eenzijdige liefde. Met de kennis van nu kunnen we zeggen, opdat Judas in het gericht zichzelf niet kan verontschuldigen. Maar op dat moment is die liefde oprecht en welgemeend. Zoals een paar uur later diezelfde liefde doorklinkt in die ene vraag. Vriend, verraad je de zoon des mensen met een kus? Dat is toch het aangrijpende. Dat Judas opeens opstaat. De nacht ingaat. Met gewassen voeten. Vind je niet aangrijpend dat jij de vorige week hier in Rotterdam-Kralingen op stond met gewassen voeten en dat je Christus nog niet kent? Wat als in de achterliggende dagen, ja, tussen twee zondagen, kan iemand begraven worden? Die begraven zou worden. Die staat voor God. En de Heer hoeft alleen maar te wijzen op die voeten. Gewassen onder de verkondiging van het woord hier in de Jeruzalemstraat. En toch niet boven in het hemelse Jeruzalem. Dat je geen deel wilde hebben. Deze zaligmaker. Maar wat een geweldige troost openbaart zich juist hier vanmorgen in het evangelie van Johannes. Hij is het die ons zijn vriendschap aanbiedt. In hem, in de Zoon, openbaart zich de Vader. Ik geef aan die volgende uitspraken in het gedeelte dat we samen gelezen hebben. Dat de Heere Jezus tegen zijn discipelen zegt dat hij uit zichzelf niets kan doen. Zo de Vader dat niet wil. En dat wie hem hoort spreken, niet de woorden hoort van Jezus uit Nazareth, maar de woorden van zijn Vader. En dat wat hij doet, ten diepste hij het niet is die het doet, maar de Vader doet die in hem is. En die werkt door hem. Ziet u hem, gemeente? Die gebogen gestalte van morgen. Openbaart de Zoon, wie zijn Vader is. We krijgen die woorden, ik ben de weg. Opeens een extra dimensie. Dan valt de ik van de Zoon weg in de ik van de Vader. Ik en de Vader zijn één. Dat is geen goedkope evangelie, gemeente. Al brengt dit evangelie alles mee wat jij en ik missen. Er is een duur gekocht evangelie. Kijk maar naar het lam. Van deze zaligmaker moeten u en ik het hebben. En van deze zaligmaker kunnen we het ook hebben. Helemaal. Hij neemt alles mee. Niet alleen om de voeten te wassen, maar om heel ons leven te wassen. Indien ik u niet was, zo hebt gij geen deel aan mij. Is dat ook niet een aansporing van morgen, als de gebogen gestalte van de zaligmaker van morgen hier door Rotterdam-Kralingen gaat. Om dan samen, al is het dan maar vanuit een stukje onkunde, zoals Petrus dat ook laat horen, om hem dan ook maar aan te roepen. Heren, niet alleen mijn voeten, maar was me dan helemaal, geheel, helemaal alleen in het bloed van de zaligmaker. Ga uw gang. En was me. Reinig mij. Van mijn verdorven hart. En dan opstaan. En samen met de zaligmaker op weg gaan. Als ik eerlijk ben, gemeente, ik denk niet dat ik de enige ben die dat zegt. Dan is dat wel de gedachte na ontvangen genade. Als je vol bent van Gods liefde die voor het eerst door je hart trilt. Dan ben je vaak ook vol nog van jezelf. Ik kan me voornemen, toch? Eén ding is wel duidelijk, het wordt nu anders dan vroeger. Maar waar klinken die woorden? Aan de avondmaalstafel. Ik ben de weg. De waarheid. Dat betekent, ik ben de gids onderweg. En ik breng je thuis. En thuis is het leven. Maar deze zaligmaker zegt aan de avondmaalstafel: ik ga heen. Ik alleen. Ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik terug tot u. En zal u brengen waar ik ben. Is dat ook niet de reden waarom de Heer na ontvangen genade meer dan eens onze benen breekt? Als je weer terug bij af bent. Bij die vraag waarmee Thomas begon. Heere, we weten het niet. Terug op de plaats waar hij alleen in het middelpunt staat. Terug op de plek waar ik mag liggen en door Christus gewassen word in zijn bloed. Rusten mag in zijn trouw. Rusten mag in zijn belofte. Ik ga heen. En jij blijft hier liggen aan die tafel. Ik kom terug. En ik tref je hier aan die tafel. Ik breng jou daar waar ik ben. Dat is van de ene tafel naar de andere tafel. Opdat boven overblijft. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Amen. Laten wij God bidden en danken. Heren, in deze morgen mocht uw woord klinken. En in het gewaad van het evangelie kwam een geknielde Christus voor ons liggen. Bereid om niet alleen onze voeten, maar heel ons leven te wassen en te reinigen in het bloed van Hem. Het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Geef dat de prediking, Heren, beantwoord wordt in de stilte van de binnenkamer. En dat de woorden van Petrus, die van ons worden, Heren, was mij dan ook geheel. Niet alleen mijn voeten, maar heel mijn leven. Dat u ook genade geven, Heren, om vanuit genade te blijven leven. Wat is dat moeilijk? Of op sommige momenten ook onmogelijk. Om te beoefenen wat u, uw volk en kinderen voorhoudt. Blijf in mij en ik in u. Zonder mij kunt gij niets doen. Heren, leer ons in de weg van het gebed en ook door de oefening van het geloof om u op die woorden aan te spreken. Zonder u hoeven we ook niets meer te doen. Maar laat ons daarom blijven in u. Houd u ons vast. Bescherm ons, ook tegen wat er leeft in ons hart. Opdat we niet op enig moment opstaan en de tafel verlaat, de nacht ingaan. Wij zijn tot alle dingen toe in staat, Heren, als we eerlijk worden voor U. En is dat ook het gebed, de grond. Ken mijn hart, o Heren, is hetgeen ik denk niet tot Uw eer. En doe mij toch met vaste schreden. De weg ter zaligheid betreden. Hoor onze beden. Om Christus wil. Amen. Slotzang gemeente is Psalm 17. En daarvan vers 3. Ik zet mijn treden in uw sporen, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heillicht voor. Psalm 17 vers 3. Gaat dan heen dragende de zegen van de Heere die op u of op jou wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.